is de vergadering heropend. En komen wij toe aan agendapunt 6b, onderwijshuisvesting Heilig Hart School van Jezus. School Heilig Hart van Jezus, neem me niet kwalijk. Ja. De wethouder vraagt als eerste het woord te mogen voeren en dat wil ik hem van harte toestaan, de heer De Vries.
Dank u wel, voorzitter. Een school die uit drie locaties bestaat is geen ideale situatie. Dat je als schoolbestuur en ook als onderwijsgevende daaraan verbonden probeert om van dislocaties af te komen, is een streven die ik zeer waardeer. Alleen als we kijken naar, en het is al eerder genoemd, de prognoses en de huidige staat van de gebouwen, dan moet je ook kijken naar de verordening die iets voorschrijft. En dan kun je niet tot een andere conclusie komen dat de prognoses die ook nu weer erop losgelaten zijn. En die prognoses zijn bijgestelde prognoses. Want ik had u al eerder meegedeeld dat in Lemelenveld die prognoses van de afgelopen jaren eens onder de loep genomen zouden worden. En Jur Rensma, ambtenaar, die zal daar straks ook nog wel even iets op ingaan. We hebben daar nieuwe prognoses laten uitvoeren door een bureau. We hebben de zaken wat bijgesteld op woningmarktgebied. Zodat niet 5 jaar die prognoses werden meegenomen voor woningbouw, maar voor 16 jaar. Is het, dacht ik, Jurre?
Ja,
16 jaar. En dat geeft dan toch weer een wat duidelijker beeld in de prognotisering. Ik moet zeggen dat meneer Gerritsen heeft het al duidelijk verwoord dat de prognose niet recht doet aan de ontwikkelingen in de afgelopen jaren. Dat zien we soms bij meer scholen. De prognose is ook wel eens iets naar de andere kant bijgesteld. Dat is een prognose die je voor 16, 17, 18, 19 jaar doet. En dan is het heel lastig, want die kinderen moeten nog geboren worden, hoe je met die prognoses dus omgaat. De gemeente heeft daar een onafhankelijk bureau die ons van adviezen voorziet. En dat volgen wij dan ook. En een prognose blijft een prognose. We hebben een korte presentatie. Daar zou ik eigenlijk mee willen starten. En dan wou ik het schieten aan jullie overlaten. Kan dat hier?
Oké, dank u wel. Ik ga in kort in vogelvlucht eventjes uw kennis laten maken, voor zover u dat nog niet weet, dat wij hier in de gemeente Dalfsen sinds 2003 een integraal huisvestingsplan kennen. Ik heb in 2003 ooit eens een presentatie gehouden voor de commissie. En ik ga het even in vogelvlucht doen om even, voor diegene die het niet weet, om die even een beetje bij te praten. Even kijken hoe dat hier in zijn werk gaat. Ja. Nou, dat spreekt voor zich. Wat is een IHP? Een IHP is eigenlijk niets meer en minder dan een adviesdocument voor de onderwijshuisvesting. Waarin allerlei zaken verwoord staan, zoals onder andere de leerlingprognoses, maar ook de capaciteitsberekening voor scholen. En de wethouder heeft het net al even gezegd, de prognoses worden opgesteld door een onafhankelijk bureau die volledig gecertificeerd is. Daarnaast staan er in het integraal huisvestingsplan ook zaken over onderhoud van schoolgebouwen. En dat alles geeft een beeld van de mogelijke investeringen die je op korte termijn dan wel op lange termijn moet doen in deze gemeente. Doel van dit alles is dus de stand van zaken helder in beeld te brengen. Ook dit soort uitkomsten gaan we ook altijd in gezamenlijkheid bespreken met alle schoolbesturen. Voordat het nog naar het college gaat, daarvoor heb ik in deze gemeente een werkgroep onderwijshuisvesting. Daar zitten zeg maar de techneuten in van alle schoolbesturen. En als wij er als techneuten allemaal uit zijn, dan vindt die terugkoppeling plaats naar het college met daarbij de mededeling dat we dit verhaal gaan bespreken met de vertegenwoordigers van alle schoolbesturen. En daar worden dan keuzes gemaakt van gaan we het op deze manier doen, deze manier wel of niet doen. Een aantal beoordelingscriteria hebben we met elkaar ontwikkeld. In het verleden was het hier namelijk gebruikelijk om medegebruik van schoolgebouwen te beperken tot de eigen denominatie. Nou, men zag op enig moment in dat hier kon gebouwd worden, daar kon gebouwd worden. We gingen daar een wat ruimhartig beleid op loslaten. En toen hebben de schoolbesturen in gezamenlijkheid ook met elkaar afgesproken medegebruik alleen nog maar in principe te beperken tot de eigen denominatie. Met andere woorden, er werd ook een opening gecreëerd naar mogelijke tussentijdse verplichte opvang elders. Is hier nog niet gebeurd in deze gemeente. Daarnaast gingen we ook een investeringsschema over meerdere jaren in beeld brengen. Wat ben je nu kwijt op het gebied van onderhoud over de komende 10 jaar? Wat ben je de komende 10, 15 jaar kwijt voor je onderwijshuisvesting? We hebben wat knelpunten gesignaleerd. Eén heb ik ervan genoemd. Dat was de enge benadering op het gebied van medegebruik. Maar we hebben ook knelpunten gehad op het gebied van de huisvesting aan zich. En in 2003 kwam het ministerie in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten met een brief. Dat getiteld op weg naar lokaal maatwerk. En die brief gaf openingen naar die scholen toe die eigenlijk onvoldoende uitgerust waren om op een adequate manier les te kunnen gaan geven. We moeten daarbij denken aan extra lesruimtes, een ruimte voor docenten, personeelskamers, directiekamers die uitgebreid moesten worden. Van als de schoolarts op school is, dan moet de directeur vaak uit zijn kamer, want die werd dan gebruikt door de schoolarts. Heel simpel voorbeeld. Daarnaast hebben we in deze gemeente samen met de raad, college en schoolbesturen beleid ontwikkeld op het gebied van arbo- en brandveiligheid. Waarom een IAP? Een IAP moet u zicht geven op de te verwachten leerlingontwikkeling. Nou, hier is vanavond ook door de heer Gerritsen als spreker gezegd van dat zijn prognoses en vaak achteraf kloppen die prognoses niet. Daar moet ik hem ook wel gelijk in geven. Want als je kijkt naar de prognoses waar ik in het begin mee moest werken en waar ik uiteindelijk in 2005 weer mee ben gaan werken, zit er een verschil in het IAP van 2003 ten opzichte van het IAP 2005 en het IAP wat u eind dit jaar gepresenteerd krijgt voor 2007. In 2003 werd nog geen rekening gehouden met de woningvoorraad in deze gemeente. Ging je gewoon kijken naar de bevolkingsgegevens. In 2005 zijn de woninggegevens meegenomen voor de eerste 5 jaar. En dat gaf al een kentering, gaf al een heel ander beeld. En onlangs hebben we gezegd van dat laten we los. We gaan nu de totale woningvoorraad wat we kennen voor de komende 16 jaar meenemen en de leerlingprognoses. Ik kom daar straks nog even op terug met de Heilige Hartschool. Als je kijkt naar de leerlingprognoses, dan weet je ook hoeveel je capaciteit moet zijn op scholen. Waar dus groei is te verwachten. Als groei is te verwachten over 3 jaar, dan is die groei wordt nog niet ingezet als zijnde een extra som geld die we nodig hebben. Nee, dan wordt er gezegd, wij willen met 2 jaar weer prognoses maken, dat doen we iedere 2 jaar, om te kijken of dat dan ook bevestigd wordt. Want dan kan het wel eens zo zijn dat een semi-permanent lokaal een permanent lokaal moet zijn. En dan weten we precies waar we over praten. Dus iedere 2 jaar maken we in deze gemeente nieuwe meerjaren onderhoudsplannen en ook nieuwe leerlingprognoses. En ook een update versie van het integraal huisvestingsplan. Dat geeft ook weer hoe groot die investeringsbehoefte dan is. In 2003 heeft de raad gezegd voor de onderwijshuisvesting mag je uitgaan van een budget van 1,5 miljoen euro. Daarbinnen mag je verkapitaliseren, et cetera, en investeringen plegen. En dat is dus ook het kader waarbinnen ik moet werken. En waarbinnen je dus ook alle verzoeken gaat afwegen. Hoe verhoudt zich dat met een groot onderhoud in de toekomst? Nou, je hebt onderhoud aan de binnenkant van schoolgebouwen en je hebt onderhoud aan de buitenkant van schoolgebouwen. Heel ruw gezegd, buitenkant is voor de gemeente, rekening gemeente, en binnenkant is voor schoolbesturen. Hier en daar zijn wel wat nuances aan te brengen. En uiteindelijk leidt dat dan tot een meerjaren investeringsplan voor de gemeente. Dan weet de gemeente, waar zijn wij aan toe? Ik heb al gezegd dat het integraal huisvestingsplan gaan we met elkaar bespreken met schoolbesturen. In het college, uiteindelijk ook in de gemeenteraad. En moet dus een breed maatschappelijk draagvlak kennen. We moeten ook inspelen op duale stelsel. Wat is voor het college en wat is voor de raad? De raad zegt wat moet gebeuren, hoe het moet gebeuren, is aan het college. Men wil efficiëntie nastreven met een IHP. Je wilt weten waar je in de toekomst, in de korte toekomst, tegenaan loopt. Inzicht verschaffen in de planning. En mogelijkerwijs ook nog weer een claim leggen op middelen die je straks nodig hebt. Dat je een document hebt die niet zomaar even in de la verdwijnt. Uiteindelijk is het de bedoeling van prognoses en de uiteindelijk te koppelen ruimtebehoeften. Dat we zorgen voor passende huisvesting voor de scholen in deze gemeente. En niet alleen hier, maar dat gebeurt overal in Nederland. Constateren, is er onvoldoende groepsruimte, dan zullen we moeten ingrijpen. Het zij permanent, het zij semi-permanent. Even een spelregel erbij, als de groei 0 tot 4 jaar is, de periode, dan moet de school het zelf zien op te lossen. Als de groeiverwachting is tussen 4 en 15 jaar, dan is het semi-permanent. En van 15 jaar of meer is het een permanente voorziening die moet worden aangebracht. Is er sprake van leegstand? Ik heb net al gezegd dat als de twee scholen bij elkaar liggen, als voorbeeld kun je even gemakshalve noemen, de tweemaster en de wegwijzer. En stel in de tweemaster zou leegstand zijn en de wegwijzer groei, dan kan ik nu, gelet op de afspraken die er gemaakt zijn, voorleggen aan de schoolbesturen om dan daar gebruik van te gaan maken. En dat heeft dus die leegstand, die koppel ik dan gelijk aan het begrip medegebruik. Conclusie, wij gaan hier in deze gemeente Dalfsen met alle schoolbesturen hebben we één slogan, goede huisvesting. We willen ook zo optimaal mogelijk gebruik maken van alle bestaande locaties. Wij willen de ononderbroken ontwikkeling van de leerlingen waarborgen. En als er al sprake is van overcapaciteit, dan willen we dat terugdringen. Overcapaciteit, daar bedoel ik dus mee, en de situatie hier in deze gemeente even schetsend. Leegstand bij de Schakel, leegstand bij de Kleine Veer. Daar lopen ook allerlei discussies. En daar we later misschien ooit nog over terugkomen in deze gemeente. Dan even de onderwijskundige vernieuwingen. Ik heb al even genoemd op weg naar het lokaal maatwerk. In oktober 2003 was dat die brief kwam. En het bleek namelijk dat veel scholen geen voorzieningen hadden voor ICT. Dat er meer kinderen die nu naar speciaal onderwijs gaan, ook op het regulier basisonderwijs kunnen gaan. Het zogenaamde rugzakje, leerlinggebonden financiering. Het creëren van extra, dan wel multifunctionele lesruimte in scholen. En hier staat directie of een personeelskamer. Dit is maar een kleine greep uit de mogelijkheden die er is. Wij hebben tot en met dit jaar aan bijna alle scholen bedragen uitgekeerd voor onderwijsinhoudelijke aanpassingen. En daar hebben ze naar eer en geweten keurig netjes invulling aan gegeven. Dat geldt ook voor de Heilige Hartschool. Ik kom zo even op terug. De bevoegdheidsverdeling onder dualisme. Dat was een hele lastige, want de verordening moet soms meerdere keren in een korte tijd weer herzien worden. De laatste wijzigingen die zich voordoen zijn vaak van technische aard. Dan wordt het woord raad weer veranderd in het woord college, om maar iets te noemen. In het begin was een spoedeisende voorziening. Voorbeeld, riolering gaat kapot. Dan kun je niet wachten op allerlei besluitvormingsprocedures, dan moet je handelen. Was in het begin het college, kon je ook snel de zaak afhandelen. Nou, toen bedacht men iets anders bij de VNG en dat neem je dan over als gemeente zijnde. En dan mocht het de raad zijn. Nou, dan heb je wel te maken met besluitvormingsprocedure. Nu uiteindelijk hebben ze het weer teruggedraaid. Dus in de verordening, die ook medio september aan u gepresenteerd zal worden, zijn dit soort zaken allemaal weer teruggedraaid. En past die dus ook binnen de kaders van het dualisme. De wetgever heeft ook in verband met het dualisme de bevoegdheidsverdeling voor de onderwijshuisvesting opgesteld. Dat is misschien een beetje moeilijk te lezen voor de mensen achterin. Maar we hebben te maken met zorgplicht. Nou, de zorgplicht is een verantwoordelijkheid van het college en de raad tezamen. Net als de ene laatste die er staat, de informatieverschaffing. Dat zie ik hier vanavond ook gebeuren. Mensen spreken in, er wordt over gesproken. Je gaat informatie aan elkaar verstrekken. Het zij mondeling, het zij papier. Maar kijk ik naar het bekostigingsplafond, is dat volgens wetgever een zaak van het college. Het college kan zeggen van dit is mijn kostigingsplafond. En moet je daar overheen, dan moet je uiteraard naar de raad, van die houdt het budgetrecht. Maar in principe is dat een zaak van het college. Ook het wel of niet verstrekken van een bouwkrediet, een zaak van het college. De voorwaarden die gesteld worden aan een aanvraag aan het college. Nou, ik kan u vertellen dat de voorwaarden die wij stellen in deze gemeente voor een aanvraag eigenlijk heel simpel zijn. Als u het met elkaar eens bent over het beleidsplatform, het integraal huisvestingsplan, dan hoeft men hier in deze gemeente niet ingewikkelde formulieren in te vullen, maar een simpele brief waarin staat uitvoering te geven aan hetgeen wat is afgesproken in het IHP en MOP, dan wordt daar uitvoering aan gegeven. het vaststellen van het programma. Het programma zijn alle aanvragen die binnenkomen en die zijn goedgekeurd. En zo heb je ook een overzicht. Nou, een overzicht kennen we in principe niet zozeer in deze gemeente, omdat wij eerst de zaken met elkaar bespreken en honoreren. En dat nemen we mee. We kennen hier in deze gemeente geen aanvragen die zijn afgewezen. Toekenning van een spoedaanvraag, daar staat weer college achter, of tot voor kort was dat raad. En het tijdstip van aanvraag bekostiging is eigenlijk een hele simpele. Je vraagt iets aan voor 1 februari 2007, voor het bekostigingsjaar 2008. Nou, dan mag men dus ook beginnen in 2008. Er wordt een beschikking afgegeven conform de richtlijnen. Nou, de informatievoorziening hebben we het over gehad in gymnastiek. Ja, dat heeft meer te maken met het voortgezet onderwijs als met het basisonderwijs. Dit is even in een nutshell de grote lijn van de bevoegdheidsverdeling. En nu kom ik eigenlijk op het punt van de Heilige Hartschool. Hoe is moderne techniek?
Ik kan die vinden.
Ja. Allerlei geluiden. Goed. Huisvestingssituatie Heilige Hartschool. Kent een hoofdgebouw en het aantal lokalen 8. Hij kent een permanente dislocatie, voormalig kleutergebouw, 3 lokalen. En daarnaast een semi-permanent lokaal met 2. En bij mijn weten staan die semi-permanente lokalen daar vanaf eind 2001. Ik heb gekeken naar de staat van onderhoud van die locaties. En die worden ook elke 2 jaar opnieuw aangepast. Dat geldt niet alleen voor het Heilige Hartschool, maar voor het totaal onderwijsveld. En er is een beschikking afgegeven in 2006 voor de Heilige Hartschool van 136.230 euro. Tot op heden is deze beschikking nog niet verzilverd door het bestuur. En deze beschikking is dus namelijk bedoeld om knelpunten die je op dit moment in je gebouw hebt op te kunnen lossen. Ik hoor dan, kinderen zitten op de gang. Groepjes. Ja, dat is natuurlijk een lastige situatie. Krijg je ook nog een keer te maken met de brandweer, die de school erop attendeert dat niet kan in verband met vluchten, vluchtmogelijkheid. Een hele lastige. En ik heb vorige week nog even nagekeken, maar tot op heden heeft men daar nog niets op uitgegeven, dan wel helemaal geen plannetje over ingediend, hoe dit nu getackeld kan worden. Ik heb gekeken naar de meerjarenonderhoudsplanning, want ook u als commissie en als raadsleden weten dat wij voor een soortgelijk dilemma hebben gestaan in Nieuw-Leuzen bij de school Kompas. Kompas was een semi-permanent gebouw die eigenlijk niet voldeed. Een hoge mate een staat van onderhoud, een grote achterstand had. En men wilde daar graag een nieuwe school. Toen hebben ze systematiek in deze gemeente toegepast om eens te kijken, wat zijn wij kwijt in dat gebouw over de komende 10 jaar aan onderhoud. En is het niet handig, als er nou een groot en fors bedrag is, om dat bedrag naar voren te trekken? En dat dan ook het schoolbestuur een duidend het zakje doet, om er even iets te zeggen. Met combinaties van kredietaanvragen die er nog lagen. Zo hebben we daar een nieuwe school met elkaar gefinancierd. Ik heb hiernaar gekeken met de Heilige Hartschool over de periode 2008. Het is de nieuwste planning die ik heb. Opgesteld door firma AZ. Tot en met 2017 ben ik aan het hoofdgebouw van de Heilige Hartschool 132.000 euro kwijt. Daar kan geen lokaal voor neerzetten. Voor de dislocatie ben ik 10.000 euro kwijt. En voor het semi-permanente gebouw op dit moment helemaal niets. Dat geeft mij helemaal geen ruimte en enige creativiteit om te zeggen van daar ga ik naar voren trekken, daar kan ik een nieuw schoolgebouw voor neerzetten. Wil ik dus de zaken met elkaar kunnen vergelijken. Want dat is altijd mijn uitgangspunt. Wat ik voor de een doe, ik ook voor de ander doe. Nou, ik zal deze nog even laten staan. Dan ben ik er in een nutshell doorheen hoe in onderwijsland gewerkt wordt met de onderwijshuisvesting. En als je nu kijkt naar de prognoses om te kijken naar, wij willen optimaal gebruik hebben, passende huisvesting. Ja, dan kan ik mij de onvrede best wel voorstellen dat een schoolbestuur zegt van kijk eens, we hebben daar wel mooi 2 semi-permanente lokalen staan. En als we het achteraf hadden geweten, dan was dat permanent geweest. Dat is waar. De andere kant van de medaille is ook, als ik naar de nieuwste prognose kijk met de woningvoorraad van 16 jaar, daalt de school in de tussenliggende periode naar 12 groepen. Je hebt dus nu 13 groepslokalen. Dat zou betekenen dat één semi-permanent lokaal er niet meer nodig is. Om maar iets te noemen. Dan ga je terug in de ruimte. Je hebt op dit moment ook nog niet je beschikking verzilverd die je echt hard nodig hebt om je problemen op te lossen. En daar heeft u als raad wel toestemming voor gegeven om dat krediet op tafel te leggen voor deze school. En daar loop ik dan tegenaan. Tot zover even mijn inleiding.
Hartelijk dank voor deze toelichting. Ik wil graag de gelegenheid geven voor het stellen van informatieve vragen. Mevrouw Eilert van de Partij van de Arbeid.
Ik heb even een vraag, want alhoewel wij dachten aardig op de hoogte te zijn van de problematiek rondom de Heilig Harts School, bleek dat toch niet zo te zijn. Verrassend in het geheel was voor ons te horen de situatie rondom het lokaal die door de brandweer is afgekeurd. Ik heb begrepen dat het niet meer dat het niet geschikt is als leslokaal. Nou is even mijn vraag van, is dat aan te passen? Is daar dan ook ergens een budget voor? Tot zover in eerste instantie.
Dank u wel. Ik kijk even verder rond. Mevrouw Snijder van Gemeentebelangen.
Ik zit nog even met die prognoses. Is het nu ook zo dat jullie rekening houden met de cijfers die de directeuren zelf hebben? Staan jullie daarvoor open als er andere cijfers zijn als wat door jullie geprognosticeerd is?
Dank u wel, de heer Schoonhoven van de VVD.
Ja, bedankt, voorzitter. Wat wordt er met het terrein van de voormalige mozaïek gedaan? Dat is een vraag. En de brief met de onderbouwing van de bouwplannen is van vorig jaar februari. Wat is er in die tussentijd eigenlijk allemaal gebeurd?
Ja, dank u wel. De heer Van der Hoek van de CDA.
Twee vragen over die procesgang. U wijst erop dat daar nog, ik meen, 137.000 euro staat onbenut. Hoe lang mag een schoolbestuur dat laten staan als spaarpotje? En een andere vraag is, er zijn meer scholen in het verleden hebben budget gekregen voor semi-permanente huisvesting, toen op basis van leerlingenaantallen. Als later blijkt dat die leerlingenaantallen dan toch anders uitvallen, zijn daar ook financiële middelen voor om daar van semi-permanent naar permanent te gaan? Wat zijn daar voor indicaties of criteria voor?
Dank u wel. De heer Van Martels.
Ook nog even een vraag over die prognose voor de toekomst met betrekking tot de lokalen. U zegt in het begin zijn er 13 lokalen nodig, daarna 12. Maar als ik kijk naar 2024, dan zijn er in één keer weer 14 nodig. Dus dat is toch weer een teken dat er misschien meer leerlingen komen later.
Dank u wel. Hiermee hebben we de inventarisatie afgerond en is het woord aan de wethouder.
Dank u wel, voorzitter. Even naar mevrouw Eilert over die problematiek brandweer. Er is een vluchtroute die gebruikt wordt als nooduitgang. En die voldoet niet op dit moment aan de eisen die de brandweer daaraan stelt. We zullen dus in overleg met het bestuur en de school moeten bezien hoe we daar handen en voeten aan geven om die vluchtroute dermate ergens anders neer te leggen. Of dat de kinderen ergens anders moeten gaan zitten, zodat A, de veiligheid gewaarborgd is, B, er fatsoenlijk les gegeven kan worden. Dus dat heeft veel aandacht. Jur, wou daar nog iets op zeggen?
Ja, ik kan een kleine aanvulling geven. We hebben dus alles geïnventariseerd, of de brandweer heeft alles geïnventariseerd, dat er dus aan een gebouw een schort, om maar een gebruiksvergunning te kunnen afgeven. In dit lokaal moeten de kinderen dus via een ander lokaal naar buiten. Nou, het is een hele kleine mogelijkheid om daar een vluchtdeur in te laten zetten. En ja, dat is een bouwkundige aanpassing. Daarover zijn afspraken gemaakt. Ik noem dat allemaal in heel simpel de kruisjeslijst. Dat is voor de gemeente, dat is voor het schoolbestuur. Die aanvraag kunnen ze bij ons neerleggen. En zal gehonoreerd worden.
Ja.
Ik zal het moeten vertalen naar het college en dekking aan moeten geven. Maar afspraak is afspraak. Dus daar wachten we dan op.
Is het niet zo dat die vluchtdeur, die vluchtroute, dwars door een lokaal heen loopt?
Ja, maar dat mag dus niet. Er moeten dus andere oplossingen bedacht worden. En daar moet het schoolbestuur mee komen bij ons. En daar hebben we dus met regelmaat over gesproken. En werkgroepverband, huisvesting. En ik heb tot op heden daar nooit eens over gehoord, zelf niet.
Dus een plan moet ingediend worden. En dan gaan we samen kijken hoe we dat oplossen.
Mevrouw Eilert?
Ik zou me zoiets kunnen voorstellen dat het schoolbestuur in gedachten heeft van, omdat deze aanvraag toch al een tijd ligt. En natuurlijk veiligheid dient altijd voorop te staan. Maar niet één aanpassing doet zonder dat duidelijk is van wat het vervolg is. Dat zou natuurlijk misschien niet helemaal kunnen betekenen dat gelden niet helemaal efficiënt ingezet zouden kunnen worden. Dus ja, daar zou naar een oplossing gezocht moeten worden. Maar het kan zijn dat het lokaal dus niet meer geschikt is, of de ruimte niet meer geschikt is als leslokaal. Dat komt er boven op de wens. En dat gaf u net ook aan ten aanzien van groepsruimte, ruimte voor ICT, wat natuurlijk de afgelopen jaren een enorme toevlucht heeft genomen, ook in het onderwijs, het documentatiecentrum. Want ja, de school heeft al 10 jaar geleden eigenlijk die groepsruimte al deels opgeofferd. En misschien zijn ze daar ook wel een beetje, ik zeg het wat voorzichtig, want ik wil ook niet al te snel conclusies trekken, maar misschien daar wel een beetje de dupe van geworden nu achteraf, van die groepsruimte hebben ze nodig. Dus ja, waar willen ze mee uitbreiden? Van, is dat een leslokaal of is dat een groepsruimte? Ja, volgens mij kun je daar nog in schuiven, maar de effecten hoeven daarmee niet anders te zijn. Dus dat,
maar voordat we nou verder in discussie gaan, lijkt het me goed dat de wethouder eerst even
zijn vragenronde
afhandelt.
Oké, dankjewel voorzitter. Even hier, want ik was toch bij mevrouw Eilert bezig. Het is duidelijk dat het geld wat er nog staat oplossingen biedt in het voorkomen of in elk geval oplossen van knelpunten. Als dit een van de knelpunten is, zullen we dus voorstellen moeten afwachten ook van het bestuur. En in overleg kunnen we dan kijken hoe we de middelen in gaan zetten. Zoals dat ook met andere scholen gebeurt. Alle scholen hebben het potje, dacht ik, tot nu toe nuttig opgebruikt. Behalve dan de Heilig Hartschool. En daar wachten we dan op. Gemeentebelangen vroeg nog even over de prognoses. Ik heb net al uiteengezet dat in 2003... de woningmarkt niet werd meegenomen. 2005 voor 5 jaar. En nu nemen we hem voor 16 jaar mee. Prognoses. Dat geven we uit handen. Omdat wij daar ook niet volledig beeld over hebben. Het is natuurlijk wel zo. Als scholen zelf informatie hebben over hun prognoses. Dat we daar ook naar kijken. Als daar een toevoeging zou kunnen zijn, dan bespreken we dat met Asset om te kijken van. Nee, Asset is er niet, hè?
Postmus.
Postmus. En meneer uit Friesland. Om te kijken van. Waar vinden we elkaar dan niet? Dus dan gaan we toch daar heel nauwkeurig naar kijken. En geeft dat aanleiding tot wijzigingen in die prognose, dan nemen we dat mee.
Aanvulling, mag ik een kleine aanvulling geven?
Ja.
Ik heb altijd te maken met, als je prognoses opstelt, ga je altijd uit van de laatste bekende teldatum, dus 1 oktober, dus in dit geval 1 oktober 2006 is meegenomen. En onze verordening geeft ook de mogelijkheid dat schoolbesturen zelf ook een prognose kunnen opstellen. En die kunnen opsturen, zodat we vergelijkingsmateriaal hebben. En in het geval van de Heilig Hartschool is zeker niet uit te sluiten dat deze school ook een streekfunctie heeft. En dan is het ook altijd in het schoolbestuur om dat duidelijk te maken naar ons toe. Hetzelfde geldt namelijk, doen wij ook bij een school in deze gemeente, de Planthof. Die heeft ook een duidelijke streekfunctie. En daar wordt ook altijd apart geprognosticeerd in de prognose. Worden hun cijfers vergeleken met wat we hebben. Ja. Dus de mogelijkheid voor het schoolbestuur is wel degelijk aanwezig.
Ja.
Toch zegt u, achteraf blijkt toch vaak die prognose niet te kloppen. Maar als nou een directeur echt harde cijfers heeft, broertjes en zusjes tellende.
Ja.
Dan neemt u dat wel mee?
Wij nemen de cijfers van zo'n school nemen wij mee als ze die overleggen. Waarom niet?
Dat kan alleen maar een beter beeld opleveren van de prognoses.
Het zou heel goed zijn om dat te doen, maar onze ervaring is dat het niet gebeurt.
Nou, nogmaals, ik heb vanavond ook al gezegd, in het verleden zijn de prognoses gemaakt zonder woningvoorraad, toen met 5 jaar. En nou, dan kom je op een gegeven moment toch gewijzigde inzicht en dan zeg je van doe maar voor 16 jaar. Maar kijk, het is ook goed dat ik ze voor 16 jaar meeneem. Want als ik kijk naar de Heilige Hartschool zonder woningvoorraad, als ik die niet zou meenemen, zou de school op 11 groepen zitten. En om de woningvoorraad wel mee te nemen, nog een poos op 13, daarna 12. En uiteindelijk in de eindfase, is ook al even genoemd, naar 14. En omdat we ze elke twee jaar laten opstellen, wil de gemeente zich nu, natuurlijk nu op dit moment geen buil vallen aan die 14e groep die eenmalig wordt genoemd. Maar dat wil je bevestigd zien in de prognose die je met twee jaar weer opnieuw laat opstellen.
Ja, het is duidelijk. Dus om de twee jaar stellen we bij, op basis van de allernieuwste gegevens van Enschool en van het bureau. En nogmaals, 2024 staat er 14 lokalen. Mocht blijken in de loop van 2008, 2010 dat we die kant op gaan, nou, dan stellen we bij. Zo simpel is het. De VVD, even over het mozaïekterrein. Daar is nog geen invulling aangegeven. Daar zijn ook nog niet direct plannen van wat willen we daarmee doen. We hebben daar nog wel een gymlokaal staan die nu nog gebruikt wordt. Er zijn gedachten over om die naar de sporthal te verplaatsen. Niet het gebouw natuurlijk, maar de mogelijkheid voor gymlessen. En dan zou het hele terrein daar vrijkomen. En dan zullen we in overleg met de belanghebbenden kijken hoe we de ruimte het beste kunnen invullen. CDA, hoe lang mag je dat laten staan? Nou, ik dacht dat het gewoon mijn geld was voor die voorziening.
Ja.
En dan kun je dus nog een paar jaar wachten. Maar ik zou dat niet willen als ik als schoolbestuurder de problemen had die ik nu op mijn school heb. Want dan laat je geld staan wat je goed in kunt zetten. Maar dan moet je met een goed plan. Als met het plan naar de gemeente toegekomen wordt, dan bekijken we hoe we dat het beste kunnen oplossen.
Ja, aan de andere kant is er wel een antwoord op te dichten waarom het geld nog niet is ingezet. Men heeft zich altijd uitgesproken, ook zolang ik hier vanaf 2002 bezig ben met onderwijshuisvesting, om te streven naar een unilocatie. Men heeft ook de verwachting gehad van wat komt er nu uit de miljarden onderhoudsplanning. En men weet natuurlijk ook wel, we moeten ergens geld genereren. Dus laat die 136.000 of 137.000 nu nog even staan. Dat parkeren we nog even. Want we weten niet waar de gemeente straks mee komt in het kader van een meer aan onderhoudsplanning om iets te noemen. We weten ook zelf nog niet hoeveel geld er bij willen liggen. Dat is volgens mij een van de argumenten dat het geld dus nu hier nog ligt. Maar feit is, ik heb proberen aan te geven dat er heel weinig geld te genereren is over de komende 10 jaar om nieuwbouw te plegen op een verantwoorde wijze binnen de huisvestingsmiddelen die ons ten dienste staan. En dan heb je natuurlijk wel meerdere scholen die in eenzelfde soort situatie zitten. Dat moeten we ook niet vergeten. En dat is denk ik de aanleiding geweest om het geld nog even te parkeren vanaf 2006. Maar hoe lang laat je dat liggen? Ja, kijk, dat laat je natuurlijk niet in lengte van jaren liggen. Dat zou onverantwoord zijn.
Dat is ook juist. Sinds het laatste gesprek hebben we ook met het bestuur heeft wel aangegeven dat ze de knop om hebben gezet. Hun eigen plan willen gaan trekken. En met de middelen die ze wel hebben, oplossingsgericht bezig gaan. Dan nog even van semi naar permanent. Of daar mogelijkheden zitten, dat weet ik niet.
Nou, kijk, dan zit je dus ook over het onderwerp zelf te praten, Heilige Hartschool. Als je in 2002 noodlokalen krijgt, dan heb je daar nog een behoorlijke waarde op zitten. Het zou kapitaalvernietiging zijn om goede gebouwen, want ze zijn goed, ze zijn absoluut niet slecht, om die te gaan vervangen voor permanent. Want ja, daar ben je dan mee bezig. Ze hebben daarmee, cru gezegd, helaas de pech aan de andere kant. Toch ook nog wel weer winst, want als je dus naar de prognoses kijkt, gaan ze kelderen naar 12 en nu hebben ze toch 13 groepen.
Oké. Okay. Nou, die prognose van naar 2024 is al
klaar. Dank u wel voor de beantwoording in deze eerste termijn. Wie heeft er in tweede termijn nog vragen? Mevrouw Eilert van de Partij van de Arbeid.
Vragen, ook opmerkingen. Want nog even. Op hetgeen dat zojuist gezegd werd, dat meerdere scholen in eenzelfde situatie verkeren. Dat mag dan wel zo zijn. Maar dat is wellicht reden om dan maar naar meerdere scholen te kijken. Of tenminste een eerder reden om ook naar die andere scholen te kijken. Dan om te zeggen van, we gaan maar weer over tot de orde van de dag. Dat eerst vooraf. Dan ten aanzien van de prognoses. Ja, ik heb begrepen uit de toelichting. De prognoses, dat gaat eigenlijk steeds beter. En dat is natuurlijk ook deels wel te verklaren van als er rekening mee gehouden wordt met nieuwbouwplannen. En dat werd het in het verleden gebeurde dat niet. En daar is ook, denk ik, de Heilige Hartschool de dupe van geworden. Want de woningbouw heeft jaren in deze gemeente stilgelegen en ook zeker in Leemleveld. Dus dat zich dat nu weer vertaalt, dat is een logische. Prognoses. In de achterliggende stukken kunnen lezen van dat dat hier vanuit het gemeentehuis deels erkend wordt. Dat ze niet juist zijn geweest. Dan wil ik toch eigenlijk een principiële vraag eigenlijk voorleggen. Als we met elkaar constateren dat er in het verleden zaken om wat voor reden dan ook, maar buiten schuld van zowel het gemeentebestuur, maar ook buiten de schuld van de school in kwestie, dat zaken niet gegaan zijn zoals we eigenlijk nu achteraf zeggen dat ze hadden moeten gaan, wie moet er dan eigenlijk de pijn of de consequenties van dragen? Is dat de school? Is dat de school alleen? Of zit er nog ruimte in een stukje tegemoetkoming? Want het gaat niet alleen om uitbreiding zozeer van, en of het nou, we kunnen een hele discussie kunnen overloos over spreken van drie locaties, moet alles onder één dak. Dat is het niet alleen. Het is ook van, wat we zojuist even noemden, maar goed, misschien is daar een oplossing voor het lokaal wat afgekeurd is op dit moment. Maar het is ook de groepsruimte, de gezamenlijke ruimte, die voor een belangrijk deel gebruikt wordt als leslokaal. Dus ik denk dat je toch kunt zeggen van dat de onderwijskundige, als je het over kwaliteit hebt, dat er toch een stukje kwaliteit in het geding is. Dus er is meer aan de hand, er is meer aan de hand dan om te zeggen van alles onder één dak. Maar goed, ik zou het eerst even toch wel bij die principiële vraag van wie leidt nu, hoe gaan we verder en wie moet de pijn van het verleden dragen?
Druk maar beantwoorden, voorzitter.
Ja, u gaat uw gang.
Oké. Okay. Eerst even over die groepsruimte als leslokaal. Dat zie je natuurlijk wel meer gebeuren. Hè? Scholen die aan het groeien zijn, dan moet je die ruimte gewoon als leslokaal benutten. Dat staat ook in de verordening, dus daar is op zich niks mis mee. En de prognose geeft dan aan of je semi-permanent of permanent mag bouwen. Dus zolang die groepsruimte als leslokaal in gebruik is, moet je dus creatief daarmee omgaan. Er zit ik heb er ervaring mee in een overblijfruimte les te moeten geven. Nou, dat is dus verre van ideaal. En dat komt dus voor.
Ja, dat begrijp ik. Maar goed, dat als een tijdelijke oplossing, daar kunnen we denk ik allemaal nog mee leven. Maar mag dat voortdurend tot in lijnte van dagen, of in lijnte van jaren?
Ja, dat ligt aan de prognoses. En hoeverre dat van één jaar is, twee jaar is. Dat geeft die prognose aan voor 5 jaar, 15 tot, jullie heeft het genoemd, tot 15 jaar, als je het hard kunt maken, meer dan 15 jaar, mag je permanent bouwen. Mag zo even, Jur, ik wil even dit afhandelen. Natuurlijk, we hebben bijvoorbeeld nu ook een school en het bestuur kan ook een bepaalde verantwoordelijkheid in de zaken zelf nemen. Als we even naar de school in Hoonhorst kijken, heeft recht op een semi-permanente voorziening. En de school besluit, of het bestuur besluit toch om een permanent lokaal te gaan bouwen. Die vrijheid is er bij een bestuur. Ze krijgen niet meer middelen dan voor een semi-permanent lokaal. En ze bouwen een permanent lokaal. Die vrijheid heeft het bestuur dus nu altijd. En dan het principiële punt. Als buitenschuld school is gaan groeien op basis van prognoses die niet helemaal juist geweest zijn. Ja, daar zouden we met u wel eens een discussie over kunnen aangaan. Ik zal me daar niet op voorhand over uitlaten door direct te zeggen, nou, dan moet de gemeente al die kosten maar op zich nemen, want dan komen wij bij u terecht. met een plaatje van, nou, ik durf het bijna niet in te vullen wat het moet gaan kosten. Het blijft natuurlijk nogmaals prognoses. En achteraf kun je zeggen, prognoses zijn niet uitgekomen. We gaan prognoses om de 2 jaar houden. We proberen er zo dicht mogelijk op te zitten. We gaan die prognoses dus nu ook met woningaanbod in verband brengen. Dus steeds proberen te verbeteren, maar het blijven prognoses. En ik laat die schuldvraag even in het midden. Je wou nog iets aanvullen?
Ja, een kleine aanvulling. Het gebeurt in de praktijk dat, kijk, waar ik mee werk als huisvestingsambtenaar, dat zijn normen. Normen die gelden vanuit het ministerie. Om de capaciteit te berekenen van voor zoveel groepen is die school geschikt. In de praktijk gebeurde natuurlijk dat een school ook een visie heeft op haar onderwijs. En soms vindt dat die norm te groot is. Met andere woorden, de groepen zijn te groot. We willen de groepen nog kleiner hebben. En hebben daardoor ook soms extra ruimte nodig. En dat geeft op basis van visie soms krapte in het gebouw. En daar kan je helaas geen rekening mee houden.
Kunt u zeggen, of is het bij u bekend van hoe dat bij de Heilig Hartschool staat? Want u suggereert van er is een lokale tekort van, omdat groepen klein zijn.
Nou, voor de Heilig Hart niet specifiek. Het is meer een algemene opmerking dat ik dus te maken heb met normen. Dat de praktijk wel uitwijst dat scholen op basis van een visie wat extra groepsruimte willen creëren. Het is wel een voorbeeld van te bedenken in zijn algemeenheid. Stel een school die heeft op basis van de norm leegstand. Zie je in de praktijk heel vaak dat het klaslokaal wel gebruikt wordt. Dat betekent dat zo'n school, die krijgt geen vergoeding voor de materiële instandhouding, voor gas, water, elektrisch, noem maar op. Die doet dat uit eigen zak. En wij weten niet anders dat het gebouw een leeg lokaal heeft, om er iets te noemen. Stel je nu voor dat in de praktijk een andere school een tijdelijke groei door moet maken. En de school staat vlak in de buurt. Dan kan de gemeente zelfs gebruik maken, en zo staat het ook mooi in de gemeenteverordening geregeld, gebruik maken van een hervorderingsrecht door het lokaal te claimen voor het onderwijs wat er nodig is. Vaak in de praktijk doe je dat niet omdat je begrip hebt voor de situatie dat de school zegt van, nou vooruit, ik heb wat kleinere groepen, ik heb wat problematische leerlingen op school, daar wil ik meer aandacht aan geven, dan doe je dat al niet. Maar het feit is dus wel dat het schoolbestuur daar zelf voor moet betalen.
Nou, nog een klein voorbeeldje even. Je ziet ook heel veel scholen als de groeigroep tot 30 gegroeid is, dat ze zeggen van, nou stoppen we. En dat gebeurt meestal aan het eind van het jaar, de laatste 3 maanden. Dat men dan een nieuwe groeigroep opzet. En die in het gymlokaal neerzet. Het speellokaal voor kleuters. Dan zeggen ze, ja, dus de laatste paar maanden zijn ze toch vaak buiten aan het spelen. En als je dan in zo'n school komt, dan zeg je, ja, maar dat is niet een ideale situatie. Maar goed, daar kiest de school dan toch voor. Om niet door te groeien boven die 30. Wat ze wel mogen, want je ziet ook wel scholen waar de 40 in de groeigroep zitten. Alleen, dat is een keuze die de school maakt.
Voorzitter. Ja, dank u wel. Momentje. Ik wil graag wel gaan proberen tot een afronding van dit verhaal te komen. Ik zie dat de heer Lochtenberg nog een opmerking wil plaatsen.
Even 2 dingen. De ene, de visualisatie in het geval van de Heilige Hartschool spreekt misschien voor zich. 300 voor de toehorende gedeelte 8 is de gemiddelde van 37,5. Dus we hebben het niet alleen over een instroomgroeigroep, maar een gemiddelde van 37 over alle groepen. En dat veroorzaakt een heel stuk van de problematiek. Dus we hebben het niet over een gymlokaal die tijdelijk gebruikt wordt, maar die gewoon continu bezet is. En dan nog zit je met veel te grote groepen. De andere, even inhakend op het voorbeeld wat u noemde van een school die creatief in Nieuw-Leuze gebruik heeft gemaakt van de onderhoudsgelden om van daaruit vooruit die te bestemmen voor nieuwbouw. En u zegt van ja, bij de Heilige Hartschool is daar geen ruimte voor. Nee, dat zal wel. Want die 5 loodlokalen, liet u wel zien, daar wordt niks voor gegeven. Dus daar kun je ook niks voor berekenen in het voren. Dat levert niks op.
Het zijn 2 loodlokalen.
Ja, maar die 3 in de dislocatie, dat is 10.000 in de 10 jaar. Daar kun je ook helemaal niks van doen. Dus die 5 voor 5 lokalen beuren ze eigenlijk vrijwel niks. Dus ik kan me wel voorstellen, dat klopt wel, dat die berekening vooruit daar niks oplevert.
Nou, ik kan er wel iets over zeggen. Kijk, het blijkt namelijk dat het gebouw, zoals het eruit ziet, dat is ook een compliment voor het schoolbestuur zelf. En misschien vinden ze dat wel geen compliment, weet ik niet. Maar ze zien er gewoon heel netjes uit. Keurig onderhouden. En dat blijkt allemaal uit de onderhoudsplanning die ik heb. Het wordt keurig geschilderd op tijd. Men laat er een prima planning op los. Er is absoluut geen sprake van achterstallig onderhoud. Ook niet wat betreft de kozijnen, om er even iets te noemen. Van het schilderwerk is voor het schoolbestuur. En als er slecht geschilderd wordt, ja, zijn de kozijnen snel verrot. Gaan we altijd nog kijken van wie krijgt dan de schuldvraag om daar op terug te komen. Maar de school ziet er gewoon prima uit. En als je dus echt praat over wat is een knelpunt, dan praat je maar over twee lokalen. Dat zijn die semi-permanente lokalen waar men achteraf van zegt van dat is toch jammer dat we dat gekregen hebben. Op dat moment was men daar gelukkig mee. Achteraf dus niet. Maar ja, goed, dat is gewoon de vraag. En de beantwoording lag graag dan in het midden.
Maar bleef ze staan dat ze eigenlijk om de oren geslagen worden met beleid uit het verleden. Kiezen voor noordlokalen omdat er niks te krijgen is. Nou, en goed onderhoud uitvoeren. Als je dat niet doet, zegt u bijna.
Ja, dat doen andere scholen ook, hoor.
Ja, nou, het is niet een kwestie van om de oren slaan. Er is huisvestingstechnisch gezien bij deze school niets aan de hand. Men moet alleen snel zorgen dat ze de middelen die ze hebben om knelpunten op te lossen ook gaan gebruiken.
Dank u wel voor deze zeer ruime toelichting. Ik wil het punt hiermee besluiten. Nee, het komt niet terug. Het was puur ter informatie, dat klopt. En wij gaan over naar agenda punt 7.